welkom bij het debat. Stel je voor dat je in een museum staat en een meesterwerk achter een dik fluwelen koord ziet staan. Je mag wel kijken, maar nou ja, absoluut niet aanraken.
Ja, dat fysieke obstakel creëert natuurlijk direct een enorme afstand tussen de toeschouwer en het kunstwerk.
Precies. Maar beeld je nu eens in dat dit koord niet in een publiek museum hangt, maar zeg maar strak gespannen is rond een theetafel in een besloten privékamer. Vandaag analyseren we een tekst uit 1867 van auteur J.J. Kramer.
Klopt, een brief over de echt magnifieke Nederlandse vertaling van Dante's Inferno, gedaan door dokter J.C. Hakke van Meinde, waarin hij besloot om dit extreem luxueuze werk uitsluitend als geschenk te drukken voor, nou ja, slechts 150 intieme vrienden.
Exact. De centrale vraag vandaag is dus of die keuze voor een strikt privéoplage de ultieme vorm van artistieke integriteit is. En dat is het standpunt dat ik zal verdedigen.
En ik zal beargumenteren dat het eigenlijk een elitaire beknotting is van ons cultureel erfgoed. Want ware waardering voor een meesterwerk vereist simpelweg publieke toegankelijkheid.
Nou, om te beginnen werd Hakes beslissing echt gedreven door een compromisloze liefde voor de kunst. Hij vertaalde de Inferno tot 3 maal toe, puur voor eigen studie. Alleen maar om dat extreem complexe, mathematische terzienerijm in het Nederlands te perfectioneren.
Wat ook echt een wiskundige hel is voor een vertaler. Dante's rijm is een strak kettingrijm, dus het volgt een ABA-BCB-patroon. En het Italiaans stroomt over van de natuurlijke rijmwoorden. Maar wij hebben die luxe positie in de Nederlands gewoon niet.
Zeker niet. En dat is dus exact de reden waarom dit werk geen commercieel haastwerk kon zijn. Door het bewust buiten de gillen van de markt te houden, bouwde hij echt een weelderig monument voor de literatuur. Een massief folioformaat op loodzwaar blank papier met prachtige illustraties van Gustave Doré.
Ah, absoluut, het was visueel verbluffend.
Volledig vrij van financiële concessies, zeg maar.
Dat ontken ik ook niet. Maar toch spreekt hij met die exclusiviteit zijn eigen doelstelling fundamenteel tegen. Kijk, Kramer prijst de vertaling expliciet als een bewijs van de rijkdom van ons Nederduits.
Ja, onze moedertaal.
Precies. Maar taal is ergens ook als een valuta. De waarde ervan verdampt simpelweg als je het niet laat circuleren. Dus hoe kun je de vaderlandse letterkunde verrijken als dat meeste werk exclusief gereserveerd is voor 150 intimi? Dan staat het vaderland zelf buitenspel.
Ik snap je punt. Maar je moet hier echt onderscheid maken tussen het cultiveren van een uiterst kwetsbare zeldzame orchidee in een privétuin en het aanleggen van een robuust openbaar stadspark.
Oh, dat is een interessante vergelijking.
Nee, Kramer noemt dit dichtwerk Hakse's derde liefde, na zijn vrouw en kinderen. Die veilige beslotenheid van vrienden bood hem simpelweg de noodzakelijke rust om dit levenswerk ongestoord te voltooien. Ver weg van de toch vaak ongenuanceerde kritiek van de massa.
Maar wacht even. Hakse's eigen voorwoord haalt dat hele argument van noodzakelijke rust eigenlijk onderuit. Hij roept daarin heel expliciet op of meerdere Nederlandse kunstenaars hun talenten willen aanbieden om de volgende delen te illustreren.
Dat klopt. Hij zocht samenwerking.
Ja, maar hij eist wel de publieke status van kunstenaar-meceen op en hij wil nationale talenten inzetten, maar hij weigert vervolgens het resulterende werk met datzelfde publiek te delen. Dat is toch gewoon eenrichtingsverkeer?
Niet per se. Die oogschijnlijke contradictie verdwijnt best wel snel wanneer je naar de technologische beperkingen van 1867 kijkt.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, Kramer beschrijft de extreme kwaliteit van de uitgave. Bijvoorbeeld de toevoeging van originele fotografie van de marmeren Dantebuste van Eumene Barata. In de 19e eeuw kon je een foto onmogelijk samen met de tekst drukken.
Ah, op die manier.
Ja, elke foto van die buste moest echt met de hand worden ontwikkeld en stuk voor stuk in die 150 zware rood met gouden banden gelijmd worden. Massaproductie zou de fysieke integriteit van het boek dus letterlijk vernietigen.
Oké, dat is een sterk fysiek argument. Maar zelfs als je die extreme luxe stript en voor een eenvoudigere uitvoering kiest, dan had de tekst zelf het volk toch kunnen bereiken, de ware literaire ziel van de vertaling.
Maar voor Hakke waren de fysieke vorm en de inhoudelijke perfectie onlosmakelijk verbonden.
Toch voelt Kramer die spanning zelf ook feilloos aan. Hij sluit zijn lofzang af met de vurige hoop dat de vertaling ooit het algemeen eigendom zal zijn van het gehele vaderland. dat verlangen om kunst te delen is universeel, ongeacht de productiekosten van een foto of een mooie omslag.
En daar botsen we dus op de onvermijdelijke frictie tussen het behoud van absolute artistieke perfectie en de drang naar democratische verspreiding. Voor de visie van Hakke bleek deze exclusieve uitgave echt de enige manier om die compromisseloze kwaliteit te garanderen.
Terwijl ik erbij blijf dat een project dat de moedertaal met zoveel toewijding viert, in de kern pas werkelijk slaagt als die taal door het hele volk ervaren en begrepen kan worden. De vraag voor wie kunst uiteindelijk gemaakt wordt, blijft hier toch onbeantwoord.
Zeker. De grens tussen private toewijding en publieke kunst is continu in beweging. De geschiedenis van onze literatuur wordt eigenlijk voortdurend gekenmerkt door deze complexe spanning.
Absoluut. En dat nodigt alleen maar uit tot verdere reflectie op het bronmateriaal.
Heel goed gezegd. Dus de volgende keer dat je een meesterwerk achter een dik fluwelen koord ziet staan, vraag jezelf dan af: hangt dat koord er om het publiek rigoureus buiten te sluiten, of is het de enige manier om de kwetsbare magie van het werk in leven te houden?